Gemeente, voorafgaand een mededeling. Deze kerstdienst wordt uitgezonden via RTV Katwijk. En de luisteraars zijn verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk te Rijnsburg. En in de dienst gaat haar eigen predikant voor, dominee Den Butter. We bidden of de Heere het kerstevangelie hier in de kerk, maar ook thuis meeluisterend, wil zegenen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die de wereld al zo heeft liefgehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de 150ste psalm en daarvan het eerste vers. Luisteren samen naar Gods heilige en goede wet die de Heer Jezus kwam vervullen en de vloek van de wet kwam wegdragen. En we zingen daarna uit Psalm 70 het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Derde vers van Psalm 70. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen het kerstevangelie uit Lucas 2 en daarvan de eerste 7 versen. Lucas 2, vers 1 tot en met 7 is de schriftlezing. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen alle om beschreven te worden iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover het evangelie van het wonder van kerst. Laten we samen de Heere bidden om de werking van zijn geest in de uitleg en toepassing van dit evangelie. Laten we samen bidden. Groot is uw trouw, o Heere. In de eenvoudige beschrijving die we zojuist hebben gelezen en die ons zo bekend in de oren klinkt, blijkt het wonder van uw trouw. Uw trouw niet alleen maar gedurende de zwangerschap van Maria, maar alle eeuwen daarvoor, vanaf uw eerste belofte in het paradijs. En al de geschiedenissen die daarop volgden en al de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, al die jaren en eeuwen door, heeft u gedacht aan uw genade. Uw trouw aan Israël nooit gekrenkt en we hebben het weer mogen lezen als die dagen vervuld werden. Dat Maria haar eerstgeboren zoon baarde. U, Heer Jezus, werd wat u niet was. Een mens. Terwijl u bleef wie u van eeuwigheid al was. De Zoon van God. De Immanuel bent u geworden. God met ons. Heren, het wonder van dat kerstevangelie. Als we het misschien voor de zoveelste keer overdenken en ernaar gaan luisteren, maakt u het voor ons nieuw. Dat we geestelijke ogen mogen ontvangen. Dat we mogen zien wat in deze eenvoudige beschrijving ons voorgehouden en verkondigd wordt. Dat er geestelijke troost en vreugde in ligt. Dat u, Heer Jezus, vanaf het allereerste begin middelaar bent geweest. Ja, zelfs toen u naar uw mensheid er nog helemaal niets van wist, was u naar uw goddelijke natuur al bezig om ons zondaren de weg van verlossing te bereiden. Heren, het zijn woorden die in alle eenvoud geschreven werden door Lucas, maar die toch in de overdenking zo'n rijkdom bieden. Zo'n groot wonder dat we er eigenlijk stil van moeten worden. In verwondering voor uw aangezicht neerknielen en inderdaad, er blijft toch, als we er iets van gaan zien, maar één ding over. Aanbidding. Aanbidding van dat kind van Bethlehem, van u, Heer Jezus, daar zo in doeken gewonden, na uw geboorte, neergelegd. Heren, we bidden of u met uw Heilige Geest ons inderdaad dat zicht wil geven vanmorgen. En dat we die diepe vreugde van dat kerstevangelie mogen meemaken, mogen ondervinden. En de engelenzang die we straks ook hopen te zingen, van harte mee gaan zingen. Ere zij God in de hoge. Want nu heeft Hij het gedaan, gedacht aan zijn genade, vrede op aarde gebracht, getoond dat Hij in mensen wel behagen heeft en geen lust heeft in hun dood. O Heren, we kunnen ons eigen hart er niet in opwekken. We kunnen onszelf die vreugde niet geven, maar we mogen u toch bidden of u deze morgen voor het eerst of opnieuw dat kerstevangelie nieuw wil laten zijn. Alsof we het nog nooit hadden gehoord. En dat het allemaal een wonder voor ons wordt. Op een wijze dat we ons erin mogen verheugen en er troost in mogen vinden. Troost voor zielen die ontdekken dat ze genade en vergeving nodig hebben. Omdat ze voor u niet kunnen bestaan. En zo bidden we om de leiding van uw Heilige Geest. Dat Hij het evangelie van kerst openlegt. Ons verstand verlicht, ons hart ervoor openmaakt, zodat dat woord ingang mag vinden en vrucht mag dragen. Heren, dan zijn we bij elkaar gekomen in de kerk, maar er zijn er ook die met ons meeluisteren. En we bidden u of u de techniek die daarvoor nodig is ook zo zou willen zegenen, dat het uw woord helder mag klinken, het gehoord mag worden. Misschien wel in situaties, heren, van stilte en eenzaamheid. We denken aan hen die met ons meeluisteren. Maar misschien wel in het achterliggende jaar droevige, ingrijpende, levensveranderende dingen hebben meegemaakt. Een geliefde verloren. En nu alleen luisterend. Heren, we bidden of u in die eenzaamheid die soms zomaar ineens kan overvallen, of u genadig nabij wil zijn met dat evangelie van uw troost. En wilt u zo toch ook dwars door tranen heen de vreugde van uw heil doen ervaren. Maar heren, misschien waren we ook wel in staat om naar de kerk te komen, maar zitten we met diezelfde gevoelens van verdriet, van rouw. En we bidden of u dan ook in die situatie met het licht van het evangelie zou willen doorlichten tot op uw Zoon, die gekomen is, mens geworden is, juist om te kunnen sterven en zo de dood te overwinnen. Ja, heren, we bidden of uw eer aan het licht mag komen vandaag. En dat alle andere dingen van gezelligheid en van genegenheid en op wat voor wijze we dan ook nog anderen zullen ontmoeten deze dagen, dat toch de ontmoeting met u de boventoon zal voeren. Het fundament zal zijn. De kern van deze dagen zal wezen. Ja, de ontmoeting met u, de heilige God, in het midden van ons, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, laat dat kerstevangelie dat wereldwijd weer klinkt, toch door uw geest gebruikt worden om uw wereldwijde kerk te bouwen, uit te breiden en te bewaren. Zegen zo uw eigen woord. Houd weg bij ons wat ons kan hinderen om te luisteren naar het evangelie. Gedachten die we zelf hebben, invloeden van buitenaf. Maar laat uw stem ons meevoeren tot aan de kribbe, om daar te knielen in de verwondering en de dankbaarheid en de aanbidding. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. En zo zoeken we uw aangezicht met gebed. Ook met het gebed om de vergeving van onze zonden. En of u ons in uw Zoon genadig zou willen aanzien deze morgen. Om Christus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias het tweede en het derde vers. De lofzang van Zacharias 2 en 3. Na de prediking zingen we Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misbedreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Krijg dan ook gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn koninkrijk. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor diaconaat, de derde is voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn voor het adoptiefonds. We luisteren vanmorgen naar het kerstevangelie uit Lucas 2, het eerste gedeelte van vers 7. Lucas 2, het eerste gedeelte van vers 7. We willen vanmorgen luisteren naar het getuigenis van het kerstevangelie door middel van Maria. Vanmiddag, als een soort tweeluik, naar het getuigenis van kerst door middel van Jozef. En dan zullen de versen 4 en 5 centraal staan. Maar dus eerst het getuigenis van kerst door Maria. En dan lezen we in dat eerste gedeelte van vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe. Lieve gemeente, als je nou de engelenzang weg zou denken, als je het hele getuigenis rondom de gebeurtenissen van deze nacht nog niet zou weten, dan lees je eigenlijk Lucas 2 als een eenvoudige beschrijving van een aantal gebeurtenissen waar allerlei mensen dingen doen. Kijk, als deze dingen gebeurd zijn en de engelen in de hemel zien het gebeuren en ze krijgen van God bevel, roem nu maar in mijn grote daden, ja, dan breekt de hemel open en dan komen die duizenden engelen en die zingen God de eer. Als ze zien hoe hij gewerkt heeft in al deze dingen naar dat heilsplan, dat verlossingsplan voor zondaren, als God het gaat doen. Maar als je dat nou wegdenkt en alleen maar die eerste zeven versen leest zoals we ze gelezen hebben, dan beschrijft Lucas eigenlijk maar heel sober wat er gebeurt. Dan is Lucas er helemaal niet op uit om een beetje een bepaalde sfeer te creëren, een bepaalde gevoeligheid te creëren, aardigheid, gezelligheid, helemaal niet. Hij beschrijft heel simpel de omstandigheden waarin deze dingen gebeuren. Wat zijn die omstandigheden? Het zijn de omstandigheden dat er ergens in Rome een keizer Augustus was die een aantal maanden geleden een bevel heeft uitgevaardigd dat alle inwoners van zijn rijk ingeschreven moeten worden. Nou, dan komt die brief en die komt bij Cyrenius, die op dat ogenblik stadhouder is over Syrië en Palestina, zoals toen die provincie heette, hoorde onder de grote provincie Syrië. En dan worden er mensen uitgestuurd, herauten, soldaten, die moeten gaan zeggen dat alle mensen beschreven moeten worden. En het hele volk komt in beweging en iedereen moet naar de stad. Als die nog niet 12 maanden langer uit zijn geboortestad weg is, dan moet hij terug naar die stad om daar beschreven te worden. Het gebeurt allemaal door mensen. En dan lijkt het allemaal door een bevel van een keizer, dat opgevolgd wordt door een stadhouder en mensen die dat bevel weer opvolgen, allemaal in gang gezet te zijn. De engelen vanuit de hemel zien, Gods hand zit hierachter. Maar ook in de handelingen die Maria verricht als pasgeworden moeder, het lijkt allemaal heel menselijk. En op het eerste oog zijn het ook menselijke handelingen, maar daarachter zit het wonder van Gods heilsplan. En daar willen we vanmorgen over naar luisteren en dan vanmiddag vanuit het perspectief van Jozef naar luisteren. Het getuigenis van kerst door middel van Maria. Wat is dat getuigenis in haar handelingen? Allereerst, Jezus wordt geboren. En vervolgens gewonden in doeken. En dan gelegd in een kribbe. Die drie handelingen, daar willen we naar luisteren. En met het gebed of de Heere ons zicht wil geven op zijn heilsplan daarachter. geboren, gewonden, gelegd. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Heel ingetogen, heel sober beschrijft Lucas deze gebeurtenis. En eigenlijk, gemeente, zou ik u willen vragen of u op deze dag toch nog eens ergens de stilte zou willen opzoeken om alleen eens over deze woorden na te denken. In dat perspectief dat het hier gaat om de eeuwige Zoon van God. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat onbevattelijke wonder dat God mens wordt, wilde worden. Hij die eeuwig is. En ik zeg het vanmorgen maar zoveel mogelijk in heel menselijke woorden. Hij die de eeuwig is, wordt een baby. En die moet opgroeien. Opgevoed worden. Die moet volwassen worden. Hij die in de zuiverheid en in het licht woont en in de puurheid van de hemel, in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Hij wordt als pasgeboren baby neergelegd en hij doet zijn oogjes open in de duisternis van de nacht van deze wereld. Zondige wereld. En Lucas schrijft er ook helemaal verder niets bij. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat kan soms in de Bijbel heel anders. Soms wordt er veel meer over een geboorte verteld. Veel uitgebreider verslag gedaan. Ik denk aan de geboorte van de tweeling van Rebecca in Genesis 25. Of in Genesis 38 van Tamar. Of over de geboorte van Benjamin in Genesis 35. Of bij de schoondochter van Eli in 1 Samuel 4. Veel uitgebreider wordt daar verslagen hoe die geboorten gingen en wat er gebeurde. Maar Lucas zegt, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Heel menselijk. Natuurlijk, iedere geboorte is bijzonder, is een wonder, is een zegen van God. Maar zoals wij hier allemaal zitten, zijn wij ook geboren. Zo is hij gewoon geboren. De Zoon van God, en opnieuw, ik zeg het maar heel menselijk. De Zoon van God is gekomen door het geboortekanaal van zijn moeder. Ik kom daar straks nog even op terug. Een gebeurtenis die geen opzien baart in Rome. Net als bij ons. Er ging van onze geboorte, neem ik maar aan, ook geen bericht naar de koning toe. En er ging ook geen bericht naar de VN en onze geboortedag werd niet afgekondigd in vergaderzalen van de wereld. En hier weet eigenlijk helemaal niemand ervan. Als de engelen niet waren gaan zingen, als de engel niet naar de herders was gekomen, als God niet op een wonderlijke wijze in de natuur had gesproken voor die wijze uit het oosten, wist niemand, zij gebaarde haar eerstgeboren zoon. Zelfs in Bethlehem niet. En er valt ook nog eens de nadruk op dat Maria dat doet. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Waarom wordt dat nou zo beschreven? Waarom moet Lucas het nou in deze woorden zo opschrijven, zonder opsmuk, zonder romantiek eromheen? Want dat hebben wij eigenlijk allemaal bedacht. Wel, er zijn twee redenen voor. Dat Lucas het zo schrijft, hij wil dat de lezers van dat evangelie, de Heilige Geest wil dat de lezers van dat evangelie door de beschrijving van Lucas goed zullen doordrongen worden van het feit dat de Heer Jezus, de Zoon van God, echt mens is. Helemaal vanaf dat allereerste begin mens is. Van gelijke beweging als u en mij, ons in alle dingen gelijk geworden. Behalve de zonde. Daarom was zijn ontvangenis in de schoot van Maria op een wonderlijke wijze. Hij moest die ketting doorbreken van twee zondige mensen die samenkomen en ze ontvangen een kindje en ze verwachten een kindje. Maar dat kindje dat zit in die schakel van twee zondige mensen en is zelf ook weer zondig. En die schakel moest doorbroken worden. En daarom moest Jozef buitenspel blijven. En als de Heilige Geest op zijn wonderlijke wijze de Zoon van God in de schoot van Maria gewerkt heeft, gaat het vanaf dan, dat moment, precies hetzelfde als bij u en ik. Op een menselijke wijze geboren, Maria's eerstgeboren zoon is Gods enig geboren zoon. Daar ligt het wonder. De doorbraak in de gesloten cirkel van onze ellende en verlorenheid. En geen mens kan zichzelf van het verderf verlossen. En geen mens kan een ander voor redden van het oordeel. We zijn allemaal mens in zonde ontvangen en geboren. Maar hier, als Maria haar eerstgeboren zoon baart, is hij degene die de schakel doorbreekt. En die zonder zonde ter wereld komt. Maar wel ter wereld komt. Gods zoon. Die mens geworden is. En in die gewoon menselijke woorden die Lucas moet gebruiken, ligt die onbegrijpelijke liefde van God, straalt het licht van zijn vriendelijk aangezicht door, straalt ons tegemoet. Hij wilde u gelijk worden, hij wilde mij gelijk worden. En onze weg van geboren worden overdoen, dat zie je niet met je gewone ogen. Die zit niks goddelijks hierin. En als je hart vanmorgen gesloten blijft in ongeloof, dan zie je ook echt niet meer dan een verhaal waar alleen maar wat feiten genoemd worden en feiten opgesomd worden rondom de geboorte van een kind. Maar God wil dat wij beseffen dat we een zaligmaker hebben die echt mens is. En tegelijkertijd zit daar ook de andere kant aan waarom het zo beschreven moet worden. Want als we het nou vanmorgen niet geloven, als we deze dingen die we zo goed kunnen snappen, omdat we zelf in die weg geboren zijn, omdat het zo menselijk is, niet geloven als de daad van God om ons te verlossen, ja, dan veroordelen we onszelf op deze kerstdag. Gij hebt niet gewild dat dit kind uw zaligmaker zou zijn. U hebt niet willen knielen voor die kribbe waar hij in neergelegd is. U heeft deze Jezus niet willen aanbidden. Tegelijkertijd, en dat is ook de geweldige troost, wie het nou mag geloven, ja, die gaat iets zien van het wonder en die krijgt iets van de verwondering wat kerst nou eigenlijk is. God, die mens wordt. Wie gelooft dat dit kind dat uit Maria geboren wordt op die menselijke manier, die heeft des te meer vreugde en troost vanwege dat Gods liefde en barmhartigheid hierin getoond wordt. Hij wilde mij nabij komen. Hij daalde af naar mij, omdat ik bij hem vandaan gevallen ben. Hij wordt geboren om in mijn plaats te kunnen staan, want dat wil hij. En als hij mens wordt, komt hij niet op een wolk uit de hemel. Maar wordt hij mij helemaal gelijk. Om mij uit de ketting van de zonde te verlossen. Heilige Geest, geef me ogen van geloof. Die in de eenvoudig menselijke geboorte van de Zoon van God de onpeilbare liefde van de Vader mogen zien. Want deze tekst is echt een deur naar het heilige der heiligen van de schrift. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. De Heer Jezus komt op deze aarde door het geboortekanaal van zijn moeder, zei ik. Ja, waarom zei ik dat? als hier vervuld wordt. Wat door de Heere in Genesis 3 vers 15 al werd beloofd. Het zaad van de vrouw dat zou komen om de slang de kop te vermorzelen. Weet u wat er nou gebeurt? Als God dat vervullen gaat, dan gaat hij vanaf het eerste moment Genesis 3 vers 16 overnemen. Want dat volgt op 3 vers 15. De belofte van de komst van de Messias, daaraan gekoppeld zat, ik zal de smart in uw baren vermenigvuldigen. De vloek over de vrouw, als gevolg van de zonde. En wat zegt de Zoon van God, als ik mens zal worden, dan kom ik om vanwege Genesis 3 vers 15. Maar dan zal ik Genesis 3 vers 16 gelijk op me nemen. Ik zal niet uit een wolk, op een wolk uit de hemel komen. Ik zal met pijn en smart geboren worden. Om de vloek van mijn eigen moeder gelijk op me te nemen. En om de vloek van alle moeders op me te nemen. En om de vloek van alle mensen op mij te nemen. Die in mij geloven zullen. Ziet u wat hier gebeurt? En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat kind dat geboren wordt, want geboren worden is ook voor een kind geen gemakkelijke zaak. Dat is ook een weg van gevaar, van moeite, van pijn. Maar de Heer Jezus neemt vanaf dat eerste ogenblik op zich de vloek van Genesis 3 vers 16. Hij onderwerpt zich daaraan. En zij baarde. En daarachter zit de hand van de God de Vader. Daarachter zit de wil van God de Zoon om in deze weg, in deze pijnlijke weg van het geboren worden, zijn verlossingswerk gelijk al te beginnen. Om de vloek van de zondeval direct te ondergaan. Om vanaf dat allereerste begin verlossing teweeg te brengen. Ziet u daar iets van? Simpele mensenwoorden die een diepte van rijkdom toch tonen. Als je ze houdt tegen het getuigenis van de hele schrift. Een gouden glans. Hij werd geboren. Hij die ons menselijk leven vanaf het allereerste begin zal redden en verlossen van de vloek en de gevolgen van de zonde. Mijn zaligmaker die Heere en Heiland is en die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij wilde de weg van geboorte gaan met smart en vernedering. En hij wilde gaan die weg om ze straks op het kruis te betalen en de vloek helemaal weg te nemen. En er volkomen verzoening te doen voor de zonde. En zij baarde haar eerstgeboren zoon om de middelaar tussen God en mensen te zijn. En die straks als die opvaart naar de hemel met zijn eigen bloed als de hoge priester die de hemelen doorgaat tegen zijn vader zegt, Vader, de vloek van Genesis 3 vers 16 heb ik ook weggenomen. Ik ben geboren. En dat wat u hebt moeten zeggen na de opstand van de mens in het paradijs, heb ik overgenomen. Gemeente, als zij, Maria, hier haar eerstgeboren zoon baart, dan is de verkondiging, zie, hier is uw koning. Hier is uw koning die u verlost van de vloek. Hier is hij van ouds u toegezegd. Kus dan de zoon. En ze wond hem in doeken. Opnieuw schrijft Lucas iets over Maria, iets wat zij doet. Ze bakerde de Heer Jezus in doeken. Om hem te beschermen tegen de kou. Nu hij geboren is, moet hij zichzelf op temperatuur gaan houden. En die doeken die moeten daarbij helpen. De vroedvrouw doet dat niet. Er is niet eens een vroedvrouw daar in het beestenverblijf. Maria die net gebaard heeft, moet dat zelf doen. En zij wond hem in doeken. Dat wordt vaak gezien als armoede. Maria had niet eens kleertjes om hem aan te trekken. Of, nou ja, ik weet niet of we zo ver moeten gaan, hoor. Ik zou Jozef en Maria toch niet zo snel willen beschuldigen van nalatigheid en onnadenkendheid en vergeetachtigheid. Dat als ze gaan reizen vanuit Nazareth naar Bethlehem, terwijl Maria hoogzwanger is, dat ze nou helemaal vergeten zijn iets mee te nemen voor als dat kind geboren zou worden. Ik geloof dat niet. Dat doe je toch niet als aanstaande ouders? Natuurlijk, het is wel teken van armoede in die zin. Want als je bedenkt dat hij straks aan Johannes verschijnt op Patmos met eer en heerlijkheid gekroond in een blinkend kleed met een gouden gordel om zijn middel, dan zijn doeken maar eenvoudige arme lappen stof. Ja, dat is waar. En inderdaad, hij wordt niet in het satijn neergelegd als een koningskind. En inderdaad staat er geen wieg voor hem klaar met allerlei mooie versierselen in een paleis. Nee, dat klopt allemaal. Dus het is aan de ene kant wel teken van armoede, ja, dat het zijn doeken alleen maar waarin hij gewikkeld wordt. Maar er zit meer achter, gemeente. Want weet u, straks wordt het in het bericht van de engel wel een teken. Gij zult hem vinden in doeken gewonden. Het is niet alleen maar iets van armoede, het is een teken. Ze zullen de verlosser in een armoedige toestand vinden voor de Zoon van God. Alleen maar een paar doeken om ingewikkeld te worden. Maar gemeente, al zijn het dan een paar doeken, het is toch ook niet minder dan dat. Want wat betekent dat nou dat zij hem wond in doeken? Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat Maria daarmee getuigenis aflegt. Dit kind is van mij. En Jozef staat er ook bij. En Jozef accepteert dat. Dat wikkelen in doeken is het teken, dit kind hoort bij ons. Hij was niet de biologische vader, maar hij accepteert dat kind van Maria als zijn kind. Als we bedenken dat dat wikkelen van doeken een daad is van geloof. De gelovige omarming van dit kind als het geschenk van het goddelijk alvermogen. En waarom is dat nou een daad van geloof? Omdat we in de schrift ook lezen dat het heel anders kan en heel anders ging. En zeker met kinderen die buitenechtelijk waren en die niet van iemand zelf waren. De Bijbel beschrijft ons handelingen die moeten gebeuren na de geboorte van een kind. Het doorsnijden van de navelstreng vanzelf. Het wassen. Het invrijven met zout ter bescherming van infecties. En het inbakeren, het inwikkelen van doeken. Maar we weten ook wat er gebeurde als een kind niet geaccepteerd werd. Ezechiël 16 moet u maar eens lezen. Dan gebruikt God dat beeld van Israël dat weggeworpen was. Dan wordt Israël vergeleken bij een kind dat door ouders niet werd geaccepteerd, dus ook niet werd verzorgd. En wat gebeurde er? Dan lag dat kind ergens op het veld, ongewassen, in haar eigen bloed, niet met zout gewreven, niet in doeken gewikkeld. En dat gebeurde met een buitenechtelijk kind waarvan de vader zei, dat kind is niet van mij. Ik accepteer dat kind niet. En dat was Jozef ook eerst van plan, toch? Ja, op een andere manier, maar toen hij merkte dat Maria zwanger was, toen was hij van plan om Maria te verlaten. Zoveel hield hij van haar, dat hij haar niet te schande wilde maken. En dat hij het maar op zichzelf wilde laten. Hij wist, Maria is zwanger, maar niet van mij. En dan kan ik haar zelf laten stenigen. Het was dat de Romeinen het verboden hadden, maar dat zei de wet van Mozes. En toen dacht hij van, nou zal ik maar stilletjes weggaan. Dan is het net alsof het toch van mij is en dan zal Maria kunnen blijven leven. En dan moet de engel eraan te pas komen uit de hemel om tegen Jozef te zeggen, dat kind, Jozef, is van God en is door de Heilige Geest ontvangen. En Jozef, accepteer het. En ik hoop daar vanmiddag nog wat meer uitleg over te mogen geven. Wat dat nou betekent voor de Heer Jezus. Dat hij geaccepteerd wordt door Jozef. Maar dat is wat hier gebeurt. Als Maria dat kind in doeken wikkelt en Jozef is erbij, dan is dat de daad van het geloof. Dit kind hoort bij ons. Dit kind is aan ons gegeven. Is geen buitenechtelijk kind. Is niet op een zondige manier verkregen. Het is ontvangen uit Gods hand. En we accepteren het als kind voor wie wij moeten zorgen. Het moeten opvoeden. Totdat het zijn taak zal kunnen gaan doen van God gegeven. En zij wond hem in doeken. En Jozef aanvaardt het in geloof. Dit is de weg waarin God zijn volk gaat verlossen. En dan wordt Jezus gewikkeld in doeken. Verzorgd. Dat is wat. Dat hij vanaf het allereerste begin niet alleen maar de vloek van het geboren worden met pijn en smart op zich wil nemen. Maar hier is de Zoon van God voor wie alle knie zich moet buigen en moet bidden. Heere, wilt u ons aanvaarden? Maar nou gaat hij de weg waarin die zelf aanvaard moet worden door zijn vader, Jozef. Hij moet het ondergaan om geboren te worden als mens en als kind aanvaard te worden. Daar is hij ook middelaar voor geworden. Want dat is zijn opdracht, toch? Nu gaat hij straks door zijn bloed zijn vader bewegen. Om zondaren te aanvaarden als zijn kinderen. En straks aan het kruis bij Golgotha staat zijn moeder erbij en ze kan niks doen. En als God zijn vader hem verlaat en hem niet aanneemt. En hij sterft aan het kruis en hij wordt er van dat kruis afgehaald, wordt hij opnieuw in doeken gewonden en wordt hij in het graf gelegd en betaalt hij de prijs. Betaalt hij de prijs om vijanden te kunnen maken tot kinderen van God. Zo is hij geboren en in doeken gewonden om middelaar te zijn tussen God en mensen, om vijanden met zijn vader te verzoenen. Die je tegen zijn vader zegt, vader, ik heb het ondergaan om in doeken gewonden te worden en geaccepteerd te worden door Jozef. Opdat deze zondaren zouden worden als uw kinderen. Hier zijn ze, ik heb het voor hen volbracht. Gemeente, hier is uw koning. De Zoon van God die verlost van de eenzaamheid dat wij God door onze zonde zijn kwijtgeraakt. Kus dan de Zoon. En ze legden hem neer in de kribbe. In haar moederlijke zorg legt ze de Heer Jezus neer in een voerbak. En ook hier geen ophef en geen opsmuk. Heel simpel beschrijft Lucas het. De daad van het neerleggen. Dat kindje moet rusten, dat kindje moet gaan slapen. Dat is bij ons ook gebeurd toen we geboren werden en we gewassen werden en aangekleed werden. Toen werden we in de wieg gelegd. Want dat moet je slapen. Zo klein en zo teer en zo onafhankelijk wordt hij neergelegd in liefdevolle zorg. Zo echt mens is de Zoon van God geworden dat hij na zijn geboorte moest gaan slapen. Maar ook hier geldt wat het gewone menselijke oog niet ziet. Maar het geestelijke oog hierin mag ontdekken dat dit geen gewone menselijke handeling alleen maar is. Maar een rijke boodschap van Gods wegen. Zij legde hem neer. Dat was nou precies wat hij kwam doen. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij is daar gekomen waar het volk van God verloren in schuld terecht kwam. uit de hemel bij God vandaan in een duistere wereld. En hij kwam dat volk zoeken dat gebonden zit in de schaduw van de dood. Een volk dat in duisternis wandelt. En hij daalde af en hij kwam neer om ze te zoeken waar ze te vinden zijn. Hier op deze zondige, duistere wereld. En zo wilde hij zich vernederen. Geboren worden, in doeken gewikkeld worden. En hij liet zich neerleggen. Uit de hoge hemel bij zijn vader vandaan gekomen, neergelegd in een voerbak. En dan valt over de handeling die Maria hier uitvoert al de schaduw van het kruis. Hij is in de kerstnacht in doeken gewonden en neergelegd in de kribbe met dat ene doel om straks, als hij volwassen zal zijn, opnieuw in doeken gewikkeld te worden en neergelegd te worden. Niet maar op de aarde, maar in de aarde, in het graf. Daarvoor is hij gekomen, om neergelegd te gaan worden. Om in die weg een ieder die in hem gelooft uit de banden van de dood en de schaduw van de dood te verlossen, neergelegd op aarde in een kribbe, want er was geen plaats voor hem. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Dat is toch een huis met veel kamers? Er was geen plaats. En daarom werd hij buiten neergelegd. Om straks, als hij al dat werk van verlossing en betaling heeft vervuld, naar de Vader terug te gaan en te zeggen: Vader, ik heb mij buiten laten neerleggen, opdat zij die buiten zijn. In het huis met uw vele woningen. Zouden kunnen binnenkomen om daar plaats te krijgen? Ook dat neergelegd worden in de kribbe. Ook daarin is Jezus al de middelaar en is hij al bezig om zijn werk te beginnen, om zondaren te redden en te zalig te maken vanaf het allereerste begin. De middelaar die na zijn sterven en opstanding en hemelvaart tegen zijn vader zegt: Vader, ik heb me laten neerleggen in een voerbak. Opdat verloren zonen en dochters die bij de varkenstroggen ze terecht zijn gekomen, thuis kunnen komen. Binnen mogen komen in uw huis. Ik heb voor hen voldaan. Zo is het kerstkind ook hierin reeds de middelaar tussen God en mensen. De verlosser, de zaligmaker, Gods zoon, zoon der mensen. Vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dat is de boodschap van de engel in de kerstnacht. Als ze vanuit de hemel er iets van doorzien, als God het aan de engelen vertelt wat het nou betekent, geboren worden, in doeken gewikkeld en neergelegd in de kribbe. Dit zal uw teken zijn. De mens die God wilde zijn en tegen God opstond en viel in de eeuwige verlorenheid. Hij kan alleen maar gered worden wanneer God mens wil worden en neerdaalt in onze eeuwige verlorenheid. En dat wonder, dat is geschied in de dagen van keizer Augustus, toen stadhouder Cyrenius stadhouder was daar. In de dagen van Jozef en Maria, toen zij zou gaan baren, want haar dagen waren vervuld. En als Maria dan haar eerstgeboren zoon baart en hem in doeken wint en leerlegt in de kribbe, dan is het evangelie van morgen. Zie daar doorheen het wonder van Gods liefde voor een wereld verloren in schuld. Hier is uw God geboren, gewonden in doeken, gelegd in een kribbe. Ziet u het? Ik zag het niet altijd. Het ligt helemaal niet voor de hand. En met je eigen ogen zie je in dit kind geen gedaante of heerlijkheid. En je gaat eraan voorbij, zomaar vanzelfsprekend. Zoals die mensen in Bethlehem gewoon sliepen, gewoon bezig waren. Zoals die herders daar, even verderop in de velden van Efrata, er ook gewoon aan voorbij zouden zijn gegaan. als niet het woord aan hen verkondigd was. Heden is u geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. Dat is de kern van kerstfeest, dat dat woord getuigt wie dit kind is. En het woord verkondigt de grote blijdschap die al de volken wezen zal. En het woord verkondigt dat het woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. En dat woord roept en nodigt tot de kribbe. Zie, hier is hij, die verlost van het verderf, die verlost van de vloek, die de plaatsen bereidt in het huis van de Vader. Zie, hier is uw God. Dat is het reddingswoord voor een verloren zondaar die niet weet waar hij het zoeken moet, die in het duister wandelt en geen licht heeft. Zie, hier is uw God geboren, in doeken gewonden, liggend in de kribbe. Hier is hij en nergens anders. Het is het overwinningswoord op de Satan, op de zonden en op de dood. Nu God mens geworden is, echt mens. Nu is in hem verlossing. En dat is de boodschap van het kerstevangelie. Dat is radicaal richting mij. U en jij en ik, we zijn zo ontzaglijk verloren. Door eigen zonde en schuld. Dat ik alleen maar door God zelf gered kan worden. Dat is de jubel van kerst. Nu is hij gekomen. Dit kind van Bethlehem, Jezus Christus de Heere. Hij geeft zijn vader de eer die ik hem heb ontroofd. Hij geeft zijn leven dat ik heb verloren. Hij verslaat de dood die ik over mij heen heb gehaald. Hij vernietigt de macht van de duivel waarin ik gebonden zit. Hij redt uit vrije genade. Is dat onze belijdenis vandaag? Kerst is de jubel van vrije genade. Door hem en door genade alleen heb ik hem nodig. Zie ik het in die eenvoudige handelingen van geboren worden, gewikkeld worden, gelegd worden. Heb ik hem nodig in hoe hij is. Voor de verlossing van de vloek. Voor de aangenomen worden door genade als kind van God. Voor de verlossing van waar ik mijzelf in heb geworpen in de dood. Heb ik het kerstkind nodig? Of heb ik vandaag genoeg aan kerstsfeer? Kerstdiner? Kerstkrans. Dat is overmorgen weer weg. En dan ligt het weer in de aanbieding. En je koopt het niet eens meer, want ja, kerst is voorbij. Heden wordt u in de aanbieding gedaan. Het kerstkind. Om niet. Voor hongerigen en dorstigen die zeggen, dat is nou wat ik niet meer kan missen. Jezus Christus en zijn vernedering om mijnentwil en die verhoogd is om mijnentwil. Komt, laten we dan aanbidden die koning. Loof hem die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u wil kronen en die in de nood uw redder is geweest. Amen. Dat we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat een onbeschrijfelijk wonder. En wat een genade dat u het zo in eenvoudige woorden hebt laten noteren door Lucas. Geboren, gewonden, gelegd. Maar nu, Heer Jezus, u bent opgestaan. Door uw Vader met eer en heerlijkheid gekroond. U bent aan de rechterhand van uw Vader in de hemel. En daar bent u, omdat u altijd leeft, om voor uw volk te bidden. En u laat uw eigen verdiensten aan uw Vader zien. Vader, ik ben geboren, gelegd, in doeken gewonden. Opdat een verloren volk door mij, op mijn kosten, thuis gehaald zou worden. Heren, we danken voor dat wonder van het kerstevangelie. En we bidden of u met uw Heilige Geest ons dat ook wil laten zien en steeds weer. En ons steeds dieper zicht wil geven op dat wonder van de Emmanuel. En dat we zo ons hele verloren menselijk bestaan kwijt kunnen raken en zullen raken aan u, Heer Jezus Christus. Dat we onszelf hoe langer hoe meer overgeven aan u. Zoals u daar toen lag. En we knielen aan uw kribbe neer. Toen u daar zo rondging en preekte. En we zetten ons aan uw voeten om te horen en te leren. Toen u daar zo hing. En we buigen aan de voet van het kruis. Toen u daar opstond. En we staan in aanbidding bij het open graf. En toen u opvoer naar de hemel en de engelen het zeiden, vrees niet, want zoals hij opgevaren is, zo zal hij wederkomen. Ja, heren, laten zo onze harten en onze ogen en al ons werk, ons hele levenshouding, verwachtende zijn. U uit de hemel, want dan zal u komen met macht en majesteit. Want u bent verheerlijkt en dan komt u wel op de wolken des hemels, om ons die in u geloven gelijk te maken aan u in de onsterfelijkheid en te doen delen in uw heerlijkheid en in de zaligheid van uw Vader. Heren, we bidden of we door een waarachtig geloof zo aan u verbonden mogen worden door het werk van uw Geest, dat we vandaag echt kerst mogen vieren. Christus met ons. Wees u met hen die thuis zijn. Die misschien deze dagen wel ziek zijn. De chronisch zieken. Degene die al langdurig ziek zijn. Degene die in ziekenhuizen moeten verblijven op deze dag. Heren, laat ook daar het licht en de troost en de vrede van kerst toch het deel zijn van hen die ziek zijn. Om u de eer te geven. En u te verwachten uit de hemel. Vergeef al het zondige, verzoen alle schuld, ook van deze dienst. En hoort u ons uit genade, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot uit de 52e psalm, het 7e vers. Na de zegen en de handdruk zingen we samen nog het Ere zij God. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.